Het thema van deze ochtend heet: wees niet verontrust. Hoe is het u de afgelopen paar weken gegaan als u de tv aanzette en keek naar het internationaal naar het RTL Nieuws? U zag waarschijnlijk vele berichten over de burgeroorlog in Syrië, die een beetje uit de hand is genomen en het lijkt alsof heel het Midden-Oosten in brand blijft staan. Wellicht bent u helemaal geschokt en verontrust geraakt naar aanleiding van de berichten over Julian en Ruben. U weet wel, de wekenlange zoektocht naar deze twee jonge jongens en die helaas niet meer in leven zijn. Misschien heeft u wel verhalen gehoord over beperkingen in godsdienstvrijheid, het toenemende fundamentalisme in de wereld. Of misschien heeft u wel gehoord over berichten dat in Amerika zelfs de Belastingdienst nu aan kerk vraagt wat zij bidden tijdens de kerkdiensten, of ze nog wel belastingplichtig mogen blijven. De wereld is in één grote, onrustige, paniekerige toestand. En dat is voor ons als studenten van het woord van God absoluut geen verrassing, toch? We weten wat er staat te gebeuren in de momenten, de laatste momenten voor het einde van deze aardse geschiedenis. En we zien het overal om ons heen. Steeds meer en meer mensen raken bang, raken hulpeloos, raken verward naargaande de dingen die ze om hen heen zien. Toen de discipelen aan Jezus vroegen op de Olijfberg naar de tekenen van de komst van Christus. En datgene wat er gaat gebeuren met Jeruzalem. Toen zei Jezus onder andere in Lucas 21 het volgende. Lucas 21 vers 26. Daar staat, Jezus zei, en het hart van de mensen zullen bezwijken van vrees, van angst en van verwachting van de dingen die over deze wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Angst, paniek, onrust. Angst is het verschijnsel dat opkomt als je niet zeker weet wat er het volgende moment gaat gebeuren. Als je niet zeker weet waar je staat. En Christus wil niets liever dan de angst voor de mensen wegnemen. En daarom zei hij, via de profeet Habakkuk voor ons, voor deze Heer gaat niets doen, tenzij hij zijn geheim openbaart aan zijn dienaren, de profeten. We hoeven met andere woorden niet onkundig te zijn over datgene wat er gaat gebeuren. Juist om die onrust, om die paniek van mensen weg te geven, weg te nemen. Vertel God juist aan ons, jongens, schrijf de profetie niet aan de kant. Deze zei, we hebben een profetisch woord wat vast en zeker is. En u doet er goed aan. Het is een goed advies om daarop af te slaan als een lamp die schijnt op een duistere plaats. Niet alleen maar mensen die ongelovig zijn, kunnen bang worden, onrustig raken, in paniek schieten. Ook gelovigen kunnen angst worden. Als Jezus aan de discipelen vertelt over de tekenen van de latere dagen, en je leest het rijtje zo in Marcus 13, wat zojuist laatste in een schriftlezing, je gaat dat lijstje zo door, dan zie je verleiding, dan zie je oorlogen, je ziet natuurrampen, en dan staat er in vers 7, en wanneer je hoort van oorlogen en van geruchten van oorlogen, word er niet verschrikt, want het einde is er nog niet.
En dan denk je van, zo, alleen maar ellende. En dan na ellende komt er dan nog meer. Moet ik dit allemaal nog gaan verontduren en dragen? En dat voor ons die in de Heere verwachten. Jezus begint met opnemen en dan zegt hij, raak niet in paniek. Raak niet in paniek. Jezus komt terug. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het beloofd. De Heer, zoals het in de NBG staat, zo mooi staat. De Heer valt niet met zijn belofte. De Heer vertraagt zijn belofte niet. In 2:9 staat. De Heer vertraagt zijn belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet tot enige voorgaan. Maar dat allen tot bekering komen. En dan kom je in een dilemma. Aan de ene kant wil je niks liever dan de ellende die je dagelijks om je heen ziet. Misschien in je kleine huisgezin, misschien op de werk of school of in de maatschappij. Je wil niet liever dat de ellende die in deze wereld komt, de zonde die je als het ware overgieten, stopt. Dat de onrust die je ziet in deze maatschappij eindigt. Dat je niet vliegend wil, dat je gordijnen hoort klinken uit de hoogte, links, rechts, duidelijk stellen, dat de Heer naar de naam die bent gekomen en dat het afgelopen is hier. Aan de andere kant wil je toch dat je vriend, je vriendin, je man, je vrouw, je familie, je klasgenoot, je collega's, dat de kans krijgen, of tenminste de kans krijgen, zeggen, Heer, ik kies toch voor u. En dan sla je tijdens je bijbelstudie Openbaring 13 open. En je leest een paar laatste versen van Openbaring 13, waarin wordt gesproken over het beest en het beeld van het beest. En je leest over kopen en jou niet kunnen verkopen en over vervolging. En dan zeg je dan, Heer, moet ik hier allemaal doorheen? Het verontrust me. Welke remedie, welk medicijn biedt het woord van God om voor als je in onrust en in paniek dreigt te raken? Gaat me dan mee naar het Bijbel 1 Johannes 4. 1 Johannes 4. En dan gaan we samen naar vers 18. De eerste van de vier brieven, die brief van Johannes 18 in het Nieuwe Testament. 1 Johannes 4 vanaf vers 18. En daar staat, er is in liefde geen vrede. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Vrees, oftewel angst. In het Engels staat zo mooi. Perfect love casts out fear. Maar wat is nou die volmaakte liefde? Wat is dat nou? Perfecte, volmaakte liefde. Perfect. Perfect wil zeggen zonder fout. Als je een perfecte telefoon hebt, dan staat alles goed erop, dan doet hij het, dan kan je altijd mee bellen. Maar als de antenne van het telefoon ontbreekt, is het niet meer perfect. Het is niet meer het volledig ontwerp. Perfect wil zeggen compleet, heel. Perfecte liefde. De liefde van Christus is volmaakt, is perfect. Want wat is Jezus, wat is God gedaan in zijn perfecte onovertroffenheid voor ons? Zijn enige geboren zoon gestuurd in deze wereld, opdat ieder die hem geeft gelooft, niet verloren gaat naar eeuwig leven heeft.
zelf op offerende liefde. Wij die het niet waard zijn. En de Heer die er al voor ogen heeft om u, om mij te redden van de gevolgen van de straf, het loon van de zonde. Alles doet de Heer eraan om ons te redden. In zijn perfectheid voor ons. En ondanks dat wij allemaal in deze zaal weten dat Jezus liefde voor ons perfect is. Dat datgene wat Jezus biedt het beste is wat je kan krijgen en nergens anders zou kunnen vinden. Toch zijn er mensen en zelfs gelovigen die hardnekkig zijn en denken, ik kan iets perfect wel vinden op een andere plek dan waar je neer. En wat doen ze? Ze zoeken een uitweg in relatie, in het kopen van een huis, in materialisme, bij doel, zoeken het overal behalve bij de Heer, die perfecte liefde is, dat geantwoord. Weet u, je kunt alles doen om de angst toe te kunnen dekken. Er zijn veel mensen die zo bang zijn voor de dingen die nu gebeuren in deze wereld, dat ze net als een struisvogel hun hoofd in de zand steken en zeggen van, ik hoor niks, ik zie niks en ik heb ook geen echt leven. Mensen die kijken naar de tv, het uitdoen zeggen, ik ga feestvieren. Mensen die zich letterlijk bezatten van de drank of gebruik van drugs om op die manier niet als het ware vast te zitten in de datgene wat ze in hun leven meemaken. Weet u kunt van alles doen om de angst toe te wekken. Maar als je Christus niet in je leven hebt, als je niet op zoek gaat naar perfecte liefde, dan gaat die vrees niet weg. Weet u? Koning Saul zat op een bepaald moment in bij een strijd. Bij Gilgal. U was vanmiddag naleven 1 Samuel 13. En hij moest wachten totdat de profeet Samuel terugkwam om het brandoffer aan te steken. Maar ja, de strijd gaat dus helemaal naar zijn zin. Staat een beetje alleen voor. Samuel komt niet terug naar de dagen aangegeven aan vandaag. En hij raakt helemaal in paniek. Hij raakt verongerust. En in plaats te denken van nee, ik moet datgene doen wat Samuel de profeet is hier mij verteld. Ik moet blijven bij het woord. Ik moet de geboden van meer vasthouden. Nee, dat deed Samuel niet. En hij deed tegen het gebod in. En het stond pak het brood op. En daar was ineens Samuel. En die liep op Saul af. En die zei tegen Saul. Je hebt zwaar gehandeld. Je hebt het gebod van de Heer je God. Jij je geboden heeft niet afgenomen. Anders had de Heer je koningschap over Israël voor eeuwig hebben beperkt. De Heer geeft je het perfecte advies. Hou je aan het gebod, hou je aan het woord, blijf samen en de overwinning is voor jou. En dan raak je zo ongerust over omstandigheden, dat je de waarheid, dat je de geboden loslaat en daardoor in de valkuil valt. Als je in paniek raakt, doe je verkeerde dingen. En als je verkeerde dingen doet, kunnen dat ernstige gevolgen hebben. Het advies was, hou je aan de geboden van God. De mensen in deze wereld twijfelen of de geboden van God wel perfect zijn. Weet u, onze God is perfect. Zijn geboden is een uitdrukking van zijn perfecte liefde. En als je daaraan twijfelt, dan ben je net als Saul, dan zet je klaar voor een mogelijk geval. Met andere woorden, willen we dus minder angstig worden over de toekomst, willen we weten wat de Heer met ons voor heeft, dan zullen we ons moeten bekwamen, ons moeten beijveren, ons moeten meer gaan studeren in die perfecte en volmaakte liefde. En waar kun je die perfecte en volmaakte liefde vinden? In het woord van God. Weet je, als ik rondga bij die mensen kerken in het land en ze vragen mij om dan bij een ontmoeting na te blijven zitten om te kijken waar de Bijbelstudie, dan verbaast het me altijd als ik bij een gemeente ben, dat ik in de gemeente zit, er zitten 200 mensen in de zaal en dan is er een Bijbelstudie 27. Ze zeggen van God, waar zijn die 180 gebleven? En heel veel mensen vergeten hoe belangrijk het is om te studeren. Weet u, u zou niet in een vliegtuig willen stappen waar de piloot niet heeft gedaan aan risicotraining. Kijk, het vliegen van een vliegtuig is één ding. Maar tijdens de vlucht kunnen er zoveel dingen fout gaan dat ze boeken hebben waar elke procedure staat beschreven hoe te handelen als het misgaat met de rechtermotor. Of de linkermotor, of met de vleugel, of met de staart, of een radiouitval. Noem maar op, voor elke situatie is er ruimte en staat er een procedure. En de piloten moeten keer op keer die procedures naleven, naoefenen, bestuderen. Maar niet elke dag gaat het vliegen naar beneden, maar toch moet je leren. Er zijn vast en zeker piloten die training hebben gevolgd, jaren en jaren, maar nog nooit een probleem hebben meegemaakt met hun vliegtuig. Maar toch moet ik het kennen. Waarom moet ik het kennen? Omdat als er momenten komen dat het moeilijk wordt, dat we precies weten wat ze moeten doen. Er zijn heel veel gelovigen vandaag de dag die zeggen van, oh, ik hoor weer een Bijbelstudie over Daniel 7 of Daniel 8. Ach, dat heb ik gehad toen ik catechisme had gehad, toen ik 18 jaar oud was. Ik ken het wel aan de kant. Maar weet u hoeveel een mens kan vergeten in een leven? Heel veel. Het is belangrijk, noodzakelijk. Niet zozeer omdat het moet, maar ook juist omdat je op zoek bent naar die perfecte liefde. Om steeds weer potje te nemen. Heer, wat wilt u mij vertellen? Wat wilt u me leren? Als het ware zou je willen drinken in de boodschap van Gods woord. En zou je zeggen, als de kerk voorbij is, ik wil meer weten uit de Bijbel, want dat houdt mij staande. Perfecte liefde drijft de vrees uit. Daarom zegt Paulus tegen Timotheus 2, Timotheus 2, vers 15. Beijver jezelf om welke proef voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Deze ochtend moeten we onszelf de vraag stellen. Durven wij onze verontrusting over datgene wat er gebeurt in de maatschappij om ons heen volledig te laten wegnemen door onze vertrouwen volledig in Gods woord te stellen. Het is toch heel vreemd dat we in een tijd leven dat mensen twijfelen over de waarheden van het woord van God. Als je op het internet gaat vandaag de dag en je leest hoe mensen spreken over het geloof in de Bijbel, over je vasthouden aan principes, aan vasthouden aan de actieve ontwoord van God, dat hoe belachelijk christenen vandaag worden gemaakt. Het is niet meer zozeer dat ze tegen mij op straat zeggen van, broeder, meneer Rijs, je bent een raar geloof heb je gemaakt. Als je op het internet gaat en Facebook en andere dingen en tekst die over mijn scherm bij kan nemen, dat komt zo. Het is best wel hard. Toch vertelt de Bijbel ons dat zelfs de mensen die nu zo kwalijk spreken over de adviezen en de geboden en datgene wat de perfecte liefde is in de Bijbel, dat die mensen die het allemaal proberen weg te schuiven, dat die mensen juist op een bepaald moment op zoek gaan naar die waarheid. Waarom? Omdat ze op den duur erachter komen dat datgene wat wij in hun leven hadden gebracht om die waarheid, om de vlees als het ware toe te dekken, niet zullen helpen. Weet u, je kan een mooi huis hebben op de Franse Riviera. Je kan een Ferrari hebben. Je kan een fantastische baan hebben. Maar het neemt de angst en de onzekerheid in je leven niet weg. Want je hebt geen eindbestemming. Geen goede eindbestemming als je niet wandelt met Christus. Het is verschrikkelijk als je op de duur moet ontdekken dat je de waarheid zou kunnen beërven, maar nooit de tijd hebt gehad om die waarheid te ontarmen. Dat je alleen maar komt, bijvoorbeeld naar een gebouw of dit, dat je de woorden van de Heer hoort, mooie liederen zingt, en aan het eind van de rit denk ik heb het nooit eigen gemaakt met de hulp van de Heilige Geest. Komen naar Christus is je volledig overgeven aan perfecte liefde. Leven en horen naar datgene wat perfecte liefde is, is één ding. Maar we moeten het in ons laten komen. We moeten het toepassen. En we hebben daar Gods hulp bij nodig. We moeten als gelovigen juist niet bang worden en niet in paniek raken. We moeten niet onze eigen weg en onze eigen wil opgaan. Weet u, ik heb een stuk tekst gevonden uit een van de boeken van mevrouw White. En die schreef in het boek Jeruzalem tot Rome. En voor degene die dat graag wil opschrijven, dat is hoofdstuk 55. En daar heeft het volgende geschreven over het gevaar van het opgaan van je eigen weg. Ik citeer. De oorzaak dat velen in deze tijd niet meer vorderingen maken in Gods leven, ligt in het feit dat ze de wil van God uitleggen naar hun eigen mening. Terwijl ze hun eigen wens vervolgen, zijn ze zich gerust met de gedachte dat ze doen wat God van hen vraagt. Ze hebben geen innerlijke strijd, er zijn anderen die voor het tijd gezet hebben in strijd tegen hun zorgvuldig verlangen naar genot en gemak. Ze zijn ernstig en oprecht, maar worden vermoeid van het langdurig pogen van een traag sterven van een onhoudelijke strijd. Traagheid strijd haar mogelijk. Afsterven eigen licht, weerzinwekkend. Ze sluiten slapende ogen en vallen ten prooi aan de verzoeking in plaats van deze te weerstaan. Ernstige woorden. Weet u, als je denkt het zelf te weten, zelf te stellen, je eigen pad te trekken, dan raak je op een duur zelf bedrogen. Je kunt jezelf voor de gek houden. Het is daarom belangrijk om op de juiste manier ten alle tijde Gods hand vast te houden. En zeker niet ver op rust te raken. Kijk, we leven in een tijd dat je heel makkelijk de moed kan verliezen. En ook gelovigen. Het is niet leuk als je het nieuws aanzet en je ziet ellende op ellende. Het is niet leuk dat mensen moeten lijden en lijden in deze tijd. Maar je weet, de profetie wordt op de juiste manier vervuld. Dus de hoop op het vorige week komt het alleen maar groter. En daarom is het belangrijk om te weten dat de Heer zijn belofte niet uitstelt. Ook al is de tijd voor je gevoel lang, we hebben het gehoord, de Heer stelt zijn belofte, zijn talk niet met zijn belofte, hij is niet onhoudelijk traag. Hij zal altijd op het juiste moment. En als je je afvraagt van die beproevingen, die testen, die zijn mij allemaal te zwaar. De Heere zegt in de Korinthebrief, via Paulus tot ons,
De God is getrouw, hij zal niet toelaten wat je verzocht boven datgene wat je aankunt. Hij zal met de verzoeking ook uitgeschreven om die te kunnen doorstaan.
Dus als je bent in een periode van God, denk dat ik het niet raak.
Je hebt het woord, maar je komt bouwen.
En als je denkt, het wordt met gevaar, de Heer zal je datgene geven om het te kunnen doorstaan. Soms krijg je in je leven dingen te horen die je liever niet wil horen. Word je geconfronteerd met een ziekte die je liever niet wil hebben. Word je geconfronteerd met het verlies van een baan die je liever niet wil kwijtraken. En heeft te maken met moeilijkheden in je gezin die je liever niet wil hebben. Voor ontrusting die je liever ver weg van je wil houden. Maar als je doorstaat en het komt voor je, dan zeg je, Heer, ik vertrouw op uw perfecte liefde. Ik weet wat u voor mij wilt. Help me ook door deze tijding heen. Ik ken mensen die als het gaat over de eindtijd alles eraan doen om het boek Openbaring te vermijden. Ze willen helemaal niet weten wat er staat te gebeuren in de laatste dagen. Waarom niet? Het zijn allemaal enge dingen. En ik ga niet van enge dingen. Dus ik ga nu de Bijbel lezen. Of op video drukken. Er zijn mensen die expres dat soort profetische boeken weglaten. Waarom? Want ze willen achterover zitten en zeggen van, het gaat me allemaal goed af. Ik hoef er nergens druk over te maken. Er zijn mensen die helemaal in paniek raken als ze woorden horen uit Openbaring 12 en 17 daar staat. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren over van de maagdslag. Die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus hebben. Ze horen dat ik daarvan. Ik hou de geboden van God. En nou achtervolgt een draak me. Dat helemaal niet. Dat wil ik niet horen. Ik wil niet een moeilijke tijd hebben in mijn leven. Er zijn gelovigen en er zijn kerken die brengen een zogenaamde good news gospel. Er is alleen maar goed nieuws. Er is altijd geen ellende. Er is zelfs geen zonde. Het komt allemaal goed. Onlangs zei een vertegenwoordiger van een van de grote kerken op aarde dat het niet uitmaakt van wat je doet qua geloof, of je nou christen bent of niet. Het enige wat je doet is goede werken en dan kom je er. Goed nieuwsboodschap. Maar wij zijn toch studenten van de Bijbel? Weet wij niet beter? Er zijn steeds meer sceptische mensen, zoals christenen, die het geloof in een letterlijke wederkomst van Christus totaal belachelijk maken. Denk je maar aan de woorden van 2 Petrus 3 vers 3 daar staat. Je moet allerlei, het eerst weten, in de laatste dagen komen de sporters. Dus we komen naar een eigen begeerte en zullen zeggen, waar is de belofte van uw komst? Er zijn mensen die echt raar aankijken en zeggen, ik geloof in een letterlijke wederkomst van Jezus Christus. En het feit dat we het maar met Jezus en de hemel gaan voor duizend jaar is toch op de aarde. En dat het voor altijd afgelopen is, dan komt nu even naar de aarde. Er zijn mensen die daar moeite mee hebben. Die je uitlachen als je dat verkondigt. En hoe ga je ermee om? Hoe ga je ermee om als mensen je geloof belachelijk maken? Hoe ga je ermee om als mensen jou angstig en ontrusten omdat jij wil blijven staan op de boodschap die je hebt geleerd van kind been af. Laten we teruggaan naar de woorden van Jezus op de Olijfberg aan de discipelen. Dit hier uit Lucas 21 van de vers 12. En waar Jezus vertelt dat er een moment komt dat je als gelovige misschien wel voor de gevangenis moet geleid worden, voor stadhouder of voor leider. Lucas 21 vers 12. Maar voor dit alles zullen de handen aan de slaan en u vervolgen u overgeleveren in de synagogen en gevangenissen en u doet de koning en stadhouder gelijk worden omwille van mijn naam. En dan denk je bij jezelf van, ik hou de boodschap, ik hou me aan de waarheid en dan kom je in de gevangen ook nog. Is dat mijn beloning? Moet ik nou daar nog heen? Nog meer ellende, nog meer onrust, nog meer angst. En er zijn dus heel veel mensen die lezen deze tekst en zeggen van, nou weet je, ik heb alles gelezen met buiten, maar als ik dit heb gelezen, ik ben er klaar mee. Maar wat zegt Jezus in vers 13? Dit overkomt u omdat u zult getuigen. Het komt over je heen omdat je kunt getuigen dat je blijft staan op de boodschap van de Heer. En daarom staat in vers 14, maak je niet druk. Maak je niet druk wat er gaat gebeuren in die tijden wanneer je eventueel in problemen komt. Maak je niet, ga nou niet van tevoren nadenken wat je precies gaat zeggen tegen rechter A of tegen advocaat B. Van nou, ik moet dit doen en ik heb dit gelezen en dit. Vers 14 staat, neem je in je hart niet voor om te voorbedenken hoe je je zal verdedigen, want de Heer zal je de woorden geven. Maar hoe geeft de Heer je de woorden? Komen die zomaar vooruit het niet zo in je hoofd en dan ga je het mooi praten? Dat de Bijbel nog nooit heeft gelezen. Hoe kan je getuigen als je niet weet wat de perfecte liefde is? Hoe kan je een getuigenis zijn voor de anderen als je niet weet dat datgene wat staat in het woord van God? Het woord van God moet deel van je worden. Het woord van God moet de basis zijn van je geloofsleven. Niet datgene wat Riley zo mooi kan zeggen, of iemand zo mooi kan zeggen, het woord van God en het woord van God alleen. Je hoeft geen zorgen te maken voor sporters die je geloof belachelijk maken, als je vertrouwt en bouwt op perfecte liefde. Want perfecte liefde draait de vrees uit. Dus, wat doen we nou in de tussentijd tussen nu en het moment wanneer we de bezuinigen horen klinken uit en op de links en rechts? Wat doen we terwijl we nog steeds wonen in een wereld die steeds meer geïnfecteerd raakt door de nietigende ziekte genaamd zonde, die als een geweld alles om zich heen vernietigt? Wat doen we door middel van het verlangen vandaag ons eigen te maken? In Psalm 27 gaat het volgende. Vers 1. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Vers 4. Want één ding heb ik van de Heer gevraagd en dit ik. Om te verblijven in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen. En om wat te doen? Om te onderzoeken. God wordt besteed in zijn tempel. Vandaag, niet morgen, niet over 10 minuten, nu is het moment om de perfecte liefde uit Gods woord volledig en al te omarmen. Want hoe verdrijft wij de angst voor de toekomst? Ten volle. Dit is vandaag geschreven ook weer in Jeruzalem, Rome, hoofdstuk 55. Ware heiligmaking betekent volmaakte liefde, volmaakte gehoorzaamheid, volmaakte overeenstemming met de wil van God. We moeten door God geheiligd worden, door gehoorzaamheid aan de waarheid, de Bijbelse waarheid. Ons geweten moet geleid worden om zo te werken om de levende God te dienen. We zijn nog niet volmaakt. Maar het is ons voorrecht om los te raken van de strikken van zelfzucht en zonde en voorwaarts te gaan naar die volmaaktheid. Grote mogelijkheden, hoge en heilige prestaties worden binnen het bereik van, net op deze woorden, binnen het bereik van een ieder geplaatst die dit streven wil maken. Dat is kortaar. Het enige wat u en ik vandaag moeten doen, is niet verontrust raken. Als er stormen dreigen in je persoonlijk leven,
of in de maatschappij.
Richt je oog op Jezus. Zie toe op zijn heerlijk gelaat. En raak bovenal niet verontrust, maar vertrouw op zijn perfecte liefde. Amen.